In de geest van Rosemary Brown. De Britse Rosemary Brown kreeg honderden muziekstukken paranormaal doorgegeven door overleden componisten als Beethoven, Liszt, Brahms en Stravinsky. In deze podcastserie praat ik, schrijver Vroukje Tuinman, met muzici, wetenschappers en Rosemary Brown's familie over een hoe dan ook geïnspireerd oeuvre. Aflevering 7. 20e eeuwse geesten en het 20e eeuwse leven. Le Pan de Pau van Claude Debussy. Niet te vinden op de reguliere pianoalbums van zijn werk, want Le Pan ontstond postuum. Rosemary Brown kreeg het werk in 1967 paranormaal door van Debussy. Een leuke man, schrijft ze over hem, hip en apart gekleed, vaak in flitsende kleuren. Heel anders dan de Debussy waar ze op televisie een film over had gezien. En, zo schrijft ze, misschien wel de oorspronkelijkste van alle componisten die door mij heen werken. Dat vindt ze enerzijds fascinerend, maar tegelijkertijd ook ongemakkelijk. Ik geloof dat ik mij prettiger voel bij conventionele mensen. Dat is Debussy niet. Hij is een diep en origineel denker. En sinds zijn dood ook een schilder. Op een dag laat hij Rosemary Brown enkele van zijn schilderijen zien. Abstract en figuratief tegelijk. Voor haar heeft één daarvan absoluut iets te maken met het pianostuk Le Pan. Er staan ogen op als in een pauwenstaart en ze kijken je aan. Rosemary Brown wordt relatief weinig bezocht door geesten van componisten die pas in de 20e eeuw zijn overleden. Sommige van hen, zoals Scriabin, Delius en Stravinsky, melden zich ook slechts eenmalig. Die laatste, Stravinsky, zet er trouwens de kuierlatten in. Krap een jaar na zijn dood in 71 verschijnt hij al in Browns huis, om daar het stuk Revenant te bezorgen. Inderdaad, een titel die verwijst naar opstaan uit de dood. In deze muziek lijkt hij terug te gaan naar zijn vroege werk, laat romantisch en prikkelend. Ik heb er geen opname van kunnen vinden. Nou ja, eigenlijk toch wel. Er is een Canadese componist, Louis-Maxime Dubois, die het stuk georchestreerd heeft en daar een MIDI-versie van heeft verspreid. Pas op, het valt niet mee. De enige 20e eeuwse componist waarmee Brown een echte band onderhoudt is Serge Rachmaninoff, die ze vanaf 67 ziet. Na een wat koele beginperiode raakt ze op hem gesteld. Rachmaninoff geeft mij niet alleen muziek, hij besteedt ook een heleboel tijd aan mijn pianotechniek, schrijft ze. In deze tijd neemt Brown pianoles bij een levende docent, in de hoop om de muziek die ze van haar componist ontvangt wat beter te kunnen vertolken. Daarnaast speelt ze de volgens haar afschuwelijke oefeningen van Rachmaninoff. Hij heeft er bijzonder op aangedrongen dat ik chromatische toonladders ging oefenen, hetgeen erg moeilijk is. Hij gaf me zijn eigen vingerzetting. Hij is een veeleisend man. Hij maakt zich niet druk over mijn interpretatie tijdens zijn lessen. Dat laat hij aan Liszt over. Een beetje wrang, concludeert ze. Wanneer we allebei genoeg tijd hadden, zou mijn spel vermoedelijk een stuk vooruit gaan. Van Rachmaninoff ontvangt Brown onder meer een duet voor twee piano's en een aantal etudes. Op een ochtend, als ze er absoluut geen tijd voor heeft, staat hij erop een bepaald stuk af te maken. Want, zegt hij, vanavond zou je het wel eens nodig kunnen hebben. Die middag krijgt Brown een telegram van haar agent. Dirigent en componist Leonard Bernstein is in Londen en hij vraagt haar om 11 uur die avond op een soupeetje of ze wat muziek kan meenemen. Die avond drinkt Brown voor het eerst whisky uit Bernsteins glas. Ze krijgt verrukkelijk te eten en trekt wat bladmuziek uit haar tas die Bernstein meteen begint te spelen. Stukken van Liszt, Schubert en natuurlijk Chopin, over wie hij trouwens nog een prangende vraag heeft. Chopin was erg sexy in zijn tijd, zei hij. Is hij dat nog steeds? Brown antwoordt dat zij het in elk geval niet heeft opgemerkt. Haar ervaring is dat na de dood de aardse, fysieke kant van de liefde geen rol meer speelt. De liefde komt veel vreugdevoller en vollediger tot uiting in andere sferen. Hopelijk konden overigens homoseksuele Bernstein zich hierin vinden. Met zijn vrouw, die was er ook, speelde hij keer op keer hun favoriet uit het stapeltje. Chopin's fantaisie impromptu. Typisch Chopin, vinden ze. En dan is er nog die Rachmaninoff, van eerder op de dag. Een erg romantisch werk waarbij sommige passages er als de donder uitrollen. Bernstein vindt het niet helemaal af. Rachmaninoff blijkt enige tijd later zijn mening te delen en lost het samen met Brown op. In het tv-programma The Amazing World of Kreskin vertelt Brown over haar ontmoeting met Bernstein.
I understand, Rosemary, that you have met Leonard Bernstein?
I have indeed, yes.
And he commented on your work? What was his feeling?
He was very fascinated with it. He felt, I think, that it was probably authentic, but I don't know how far he would go along in public with, mm-hmm. with that.
De uitspraak zegt iets over de spagaat waarin ze zich bevond. Enerzijds veel gevraagd in de media en op de podia, anderzijds altijd betwijfeld. Brown moet leveren waar journalisten of zelfs camera's bij zijn. Paranormale instituten onderzoeken of haar methodes van ontvangst wel kloppen. Muzikologen of ze misschien plagiaat pleegt. Brown ondergaat tests van psychologen en psychiaters. Is ze misschien krankzinnig of heeft ze geheugenverlies, zodat ze een uitgebreide muziekopleiding is vergeten. In ons eigen land wordt ze aan het Parapsychologisch Instituut van de Universiteit Utrecht onderzocht. Brown ondergaat dit allemaal heel rustig, maar prettig vindt ze het niet. Wel valt op dat eigenlijk iedereen die zich in haar werk verdiept, concludeert dat ze geen bedrieger is. Toch komt niemand erachter waar haar muziek precies vandaan komt. Maar, zo vertelt haar zoon Tom, als mensen eenmaal met haar werkten, geloofden ze in Brown. Zelfs als ze niet in een hiermaals geloven.
But the interesting thing is that, you know, I think, you know, a lot of the people, most of the people that these letters are from, like Jeffrey Skelton and David Cairns and so on, would not profess to any belief in a life after death or any form of organized religion. And yet, somehow, she formed these very deep relationships with them, clearly.
Brown helpt haar reputatie niet door veel aan media- en marketingafdelingen over te laten. Dat de BBC haar filmt terwijl ze het huishouden aan het doen is, is misschien nog een bijdrage aan de boodschap dat ze zo gewoon is. Totaal niet academisch onderlegd. Maar het roept ronduit spot op als Brown meerdere malen wordt vastgelegd terwijl ze supermarkten bezoekt en vertelt hoe Liszt haar daarbij helpt. Immers, hij weet waar de koopjes liggen. In het volgende geluidsfragment hoor je op de achtergrond geen geest, maar Browns hondje.
I find that the composers are often with me when I'm actually shopping or when I'm doing some of the housework. In fact, sometimes they've been quite helpful. If I've been in the supermarket and I've been in a hurry and haven't been able to find what I wanted quickly.
Rosemary Brown is zelf heel nuchter. Vindt het normaal dat de componisten meedraaien in het alledaagse leven. Immers, zij ervaart daadwerkelijk overal en altijd spirituele aanwezigheden. Of dat nou componisten zijn of niet. Maar andere mensen ervaren de informatie dat Chopin waarschuwt dat het bad dreigt over te lopen als een teken dat Brown opzichtige bewijzen zoekt. Of gewoon gek is. Toch is er een reden voor die inmenging van de geesten in haar dagelijks leven.
I've often said to them, well, why is it you seem to trail around after me? Isn't it an awful bore for you? And they said, it's all part of the process of trying to build communication. They're trying all the time to maintain the links, the contact with me.
Tom herinnert zichzelf niet dat Liszt hem vroeger met zijn huiswerk hielp, maar wel dat zijn moeder, zeker voor die tijd, enorm tolerant was. Open stond voor meningen van anderen, ook als ze die niet deelden.
But she had personally, you know, she didn't, you know, she had very wide musical taste in what she was prepared to listen to. She never, you know, if something was on the radio, you know, she'd never, you know, say, oh, turn that off.
Ze was kleurenblind op vele manieren. Had homoseksuele vrienden in een tijd dat homoseksualiteit in Engeland nog strafbaar was.
It was lovely. I was very blessed. I, you know, Again, you know, you only recognize these things, you know, in retrospect. But I was very blessed with my upbringing. You know, I had a, you know, an insight into a world of amazing, creative, independent people who were generous of spirits, generous materially, usually, with whatever they had. You know, I grew up in a world where, you know, there was, you know, in the circle of acquaintances, and there was no hate.
Bij haar kon alles. En misschien was dat toch een klein beetje een invloed van die onconventionele, kleurrijke Debussy. Ik draai nu de door hem geïnspireerde dans Exotiek. Hij wordt gespeeld door een andere paradijsvogel, typograaf Gerhard Helsel. Helsel heeft zichzelf een paar jaar terug benoemd tot opvolger van Rosemary Brown. Opvolger of niet, deze Helsel deelt met Brown een zekere houterigheid op de piano. Om het werk toch wat meer tot zijn recht laten komen, laat ik ook nog een andere versie horen. En wel van Peter Catin. In de laatste aflevering van deze serie vertel ik een en ander over Rosemary Brown's niet-muzikale werk als medium. Ik vertel hoe ze na vele jaren in de media meer de luwte opzoekt, maar blijft componeren. Deze podcast is tot stand gekomen in opdracht van Preludium, magazine van het Concertgebouw en het Concertgebouw Orkest.